Ik heb boven mijn het spreken van vanmiddag gezegd, de kerk op maandag. En nou, dat duurt niet lang meer, nog een paar uurtjes, dan zijn we er. De kerk op maandag. En dat is de titel van een boek. De titel spreekt al bijna voor zich. De kerk op maandag. Ik moest gelijk denken van ja, Bethel, huis van God, thuis voor mensen. Op zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zo om. De kerk op maandag. Daar staat in geschreven dat aan dominee Helversen, en die is dominee in Washington DC, werd de volgende vraag gesteld. Dr. Helversen, waar is uw gemeente? En hij zei, nou even kijken, het is nu ochtend in Washington DC. En de gemeente waar ik voorganger van ben, die bevindt zich door de hele stad. Ze bestuurt de bussen, serveert maaltijden in restaurants, neemt deel aan vergaderingen, heeft besprekingen in het Pentagon en beraadslaagt in het congres. Hij wist precies waar zijn gemeente was en hij ging door met zijn langdurige opsomming. Toen voegde hij er aan toe, oh en op geregelde tijden komen we samen in een gemeentegebouw in Fall Street, maar we blijven daar niet lang. Meestal zijn we in de stad. Kerk op maandag. Het sprak me aan. En ik denk van wauw, zijn we morgen dezelfde als vandaag? Als ik het in mijn woorden zou moeten zeggen, dan zou ik zeggen, er zit niet veel verschil tussen de woorden kerk en werk. Eén letter maar. En voor de rest kun je het niet zien aan mij als het goed is en niet aan jou als het goed is. Niet aan wat je zegt, aan wat je doet, in wat je houding is, in hoe je denkt enzovoorts. Er zit daar geen verschil in. Huis van God, thuis voor mensen. Ik heb een iets voorbereid en ik wil aan de voorkant ook zeggen, ik wil de Bijbel laten spreken vanmiddag. Want bij alles wat ik heb opgeschreven heb ik zelf, als ik niet oppas, heel veel toe te voegen. En meestal zijn mijn toevoegingen afzwakkingen van wat er in de Bijbel staat. Ik ga het nuanceren. Ik ga vertellen wat er eigenlijk ook misschien, en dat we nog onderweg zijn, en dat we nog onvolmaakt zijn, en dat we een gebroken wereld leven, en dat we al die dingen. En ik ga proberen, ik ga echt mijn best doen, om vanmiddag gewoon de Bijbel te laten spreken. En weet u, ik ga niet natuurlijk de hele Bijbel laten spreken, dat kom ik alweer met mijn nuances, maar gewoon een paar dingen die daar wel in staan. Die kerk van dominee Halversen, die was overal in de stad. En dat is ook hier zo. Morgen zijn wij in de wereld. En dan leven we daar, werken we daar, doen we daar weer van alles op school. Thuis. Maakt niet uit. Matteüs 28, het zendingsbevel, wil ik lezen met jullie. Daar staat, als de 11 discipelen ontboden zijn bij de berg, de berg van waar Jezus naar de hemel zou gaan, dan zien ze Jezus. En ze zien de opgestane Heer en het eerste wat ze doen is hem aanbidden. En zij aanbaden. Als je Jezus ziet, aanbidden ze. Het kon voor hen niet anders. Hij was opgestaan. Hoe wonderlijk was dat? Zij aanbaden. En sommigen twijfelden ook, staat er. En Jezus, die komt naar hen toe. Die spreekt met hen en die zegt, let op, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Dat is een statement. Aan hem is alle macht. Zetten we even aan deze kant neer. Mij is gegeven. Hij begint bij wat hem gegeven is. De volmacht die hij sowieso al heeft. Maar mij is gegeven alle macht. Niet een beetje, alle macht. En dan zegt hij vervolgens, ga. En ik denk wel eens, dat zegt hij tegen ons. Dat zegt hij tegen mij. Dat zegt hij tegen jou. Ga. Wat er in de grondtekst staat is de werkwoordsvorm die daar gekozen wordt is heengaande vertellende. Dat is een doorgaande, continu in beweging zijnd gaan. Ga. Ga heen. Onderwijs. Onderwijs wie? Onderwijs alle volken. Hij heeft het niet over de gemeente. Hij heeft het niet over, doe een stukje onderwijs op je Bijbelkring, op een studieavond, op een gebedsgroep, op een huiskring. Nee, onderwijs alle volken. Maandag. Onderwijs alle volken. Doop ze in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Als het goed is, gaan wij over niet al te lange tijd een doopdienst houden in ons nieuwe gebouw. Bereid je voor als je nog niet gedoopt bent. Denk daarover na. Doop ze in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En leer ze alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Alles? Ja, alles wat ik u geboden heb. Dat was de opdracht. Mij is gegeven alle macht. Dan de opdracht. Daarna zegt hij, en zie, ik ben met u, alle dagen, tot aan de volleinding van de wereld. Ik denk dat zendingsbevel, dat zat ingeklemd tussen twee beloften. Mij is gegeven alle macht, en ik ben met je tot aan de volleinding van de wereld. En ik, Thomas, heb zoveel in de kramp gezeten in mijn jonge christenleven met die tekst. Ik denk, hoe moet ik dat doen? Mij alles vertellen. Bij mij stond er een streepje onder alles. Leren onderhouden, alles. Ik dacht dat er een punt stond. Leer ze alles onderhouden. Ik denk, ja, maar ik weet niet alles. Ik dacht, ik kan pas de wereld ingaan. Ik kan pas een getuige zijn als ik 2 bijbelscholen heb gevolgd. Als ik 10 commentaren heb gelezen. Als ik het van links en rechts en van voor en van achter heb bekeken. Als ik allemaal weet hoe het moet. En dan weet ik misschien, nou ja, ik ga het nooit allemaal weten. Wie ben ik om het te vertellen? Maar dat staat er helemaal niet. Er staat, leren onderhouden al wat ik u geboden heb. En ik zou zeggen, je mag het streepje ook ergens anders zetten. En al wat ik u geboden heb, alles wat ik aan jou heb geleerd, wat ik jou heb verteld, dat mag je doorgeven. En als dat zo'n klein beetje is, mag je zo'n klein beetje geven. Aan hem is alle macht en hij is bij je. Als je meer weet, dan mag je meer vertellen. Krijg je waarschijnlijk ook over meer verantwoording. Aan hem is de macht en hij is bij je. Als je heel veel weet, krijg je soms ook veel toevertrouwd. Aan hem is de macht en hij is bij je. Tot aan het eind. Maar ga wel. Heengaande, onderwijzende, dopende. Alle volken bekendmaken op maandag en dinsdag en woensdag. En overal waar je bent. Want hij heeft ons uitgestuurd in de wereld. Maar ik moest nog zoveel leren, zei ik toch. Weet u wie er leren moest? Jezus moest leren. Als je de Bijbel leest, dan is het Jesaja die profetisch spreekt over Jezus als een leerling. Wist u dat? Jezus moest leren. Een leerling. Jesaja 50 spreekt daarover. De Heer gaf me een tong van een die onderwijzing ontving. Hier wordt letterlijk gesproken profetisch over Jezus die leerling is. Die nog leren moet. Zodat ik weet met het vermoeide, met de vermoeide een woord op de juiste tijd te spreken. Wat daar staat van God is, Jezus was een leerling en wij mogen leerlingen zijn. Discipelen zijn. Discipel betekent zoveel als leerling. En een discipel maakt discipelen. Leerlingen maken leerlingen. Die op hun beurt weer leerlingen maken. Zodat er daarna weer nieuwe leerlingen komen. En de wereld vol zal zijn van leerlingen. Dat is het hele verhaal. Jezus was een leerling. En dan staat er van, hij wekt, oh dat was wel lastig. Die vond ik nog wel ingewikkeld. Zodat ik weet met de vermoeid in een woord op de juiste tijd te spreken. Hij wekt me elke morgen. En toen dacht, mag het ook 's avonds zijn, alsjeblieft. En hij wekt mij het oor, zodat ik hoor als zij die onderwijs ontvangen. Oftewel, Jezus, God wil met jou en met mij zijn, met u en met mij zijn, om mij elke dag te leren. Zodat ik door kan geven wat ik van God ontvang. Niet meer vertellen dan wat je hebt ontvangen. Want dan zit je er soms zo naast. En dat is niet de bedoeling. Dat raakt wel de motivatie van waarom wij dingen doen. Waarom zouden wij nu erop uitgaan? Als ik nou eens heel eerlijk gewoon aan jullie vraag. En ook aan mezelf heb ik de vraag gesteld. En die mag je ook aan mij stellen. Van waarom ben je nou christen? is dan niet een van de eerste dingen die buiten te binnen schiet van dan gaan we naar de hemel. Ik ben gered. Ik heb eeuwig leven. Ik hoef later niet naar de hel. Bestaat die nog dan? Dat het gaat om dat persoonlijke stukje. Die persoonlijke redding. En de Bijbel. En ik denk dat is goed. Ja, het is zo. Op het moment dat je je hart aan de Heer geeft. Toen ik mijn hart aan de Heer geef. Daar zat iets van, ja, ik mag het woord niet gebruiken, maar iets van egoïsme in. Iets op jezelf, dat ging heel erg om, ja natuurlijk besefte ik dat Jezus voor mijn zonde gestorven was, voor mijn zonde gestorven was, voor mezelf. Ik moest loskomen, en persoonlijk heb ik daar lang over gedaan, loskomen uit de beknelling van ja, het proberen zelf allemaal maar goed te kunnen doen en het mislukte elke keer weer. En ik was erg met mezelf bezig. Niet verkeerd. De Bijbel schetst een breder beeld. En ik lees voor uit de vertaling van het boek, uit 2 Korinthe 5, vanaf vers 11. De vertaling van het boek, want die ja, spreekt ook wel hele heldere, begrijpelijke taal. Omdat we zo'n diep ontzag voor de Heer hebben, zegt Paulus, doen wij ons best anderen voor hem te winnen. Omdat we zo geraakt zijn door het reddend evangelie van Jezus, kan het niet anders. Is het onmogelijk om het voor mezelf te houden, maar moet het mij in beweging zetten richting de wereld op maandag. Dat kan niet anders. Doen wij ons uiterste best om anderen voor hem te winnen. En God weet dat we hierin oprecht zijn. En ik hoop van harte dat dat ook voor u duidelijk is. Paulus is overigens hier zijn eigen bediening, ja ik zou bijna zeggen, aan het verdedigen. Dat moest hij nota bene elke keer weer doen. Hij was apostel. En dat zei hij en elke keer werd hij daar weer op aangevallen. En dat is de context van dit verhaal. En dan zegt hij, proberen we nu onszelf weer aan te prijzen? Nee. Ik reik u alleen maar argumenten aan waarmee u ons kunt verdedigen tegen hen die het uiterlijk belangrijker vinden dan het innerlijk. Wat hebben we daar toch al last van soms? Dat we meer last hebben van onze performance, van het uiterlijk, dan van de hartsgesteldheid. Ken je eigen hart en ken ook het hart van die ander. Hoe belangrijk is dat? En het hart, dat is waar het om gaat, die het uiterlijk belangrijker vinden dan het innerlijk. In elk geval kunt u van ons zeggen, zegt Paulus, dat we eerlijk en oprecht zijn. Want als we in vervoering zijn, dan is het voor God. En als we nuchter en kalm zijn, dan is het voor u. Wat we ook doen, het is omdat we er door de liefde van Christus toe gedrongen worden. Kunnen we dat van onszelf zeggen? Dat de liefde voor Jezus jou in beweging zet. Niet omdat het moet of niet omdat we een mooi programma in de kerk hebben, maar omdat je gered bent. En omdat je dat gewoon wilt, dat wil je delen. Je moet het niet delen, je wilt het delen. Ik had u kunt het niet zien, maar heb ik hier zo'n mooi trappetje getekend. En dat laat elk jaar, zou je eigenlijk had ik misschien op de beamer moeten zetten. Dat is gewoon een tekeningetje met elke keer een treden. En daar staat op onder in het Engels dan weliswaar maar van, op welke stap sta je nu eigenlijk? Welke treden heb je vandaag bereikt? En onderop zie je een mannetje zitten en die zegt zo van, ik wil het niet doen. En één stap hoger zegt hij van, ik kan het niet doen. Hij wil het misschien wel, maar hij denkt dat hij het niet kan. Weer een treden hoogte, zegt hij. Ik wil het wel doen. En weer een treden hoger, maar hoe moet ik het dan doen? En je ziet het poppetje steeds verder rechtop komen. En weer een trapje hoger, dan komt hij ook nog in beweging. En dan zegt hij, ik ga proberen om het te doen. En als hij dan een stap gezet heeft, dan zegt hij, ik kan het doen. En uiteindelijk zegt hij, en ik ga het ook doen. En als hij bovenaan is, dan zegt hij, ik heb het gedaan. Op welke stap sta je? Op welke treden sta je? Morgen, kerk op maandag. Ergens halverwege of doe het maar. Wat bijzonder is dat. Jezus moet ons in beweging zetten. Als we geloven dat Christus voor ons allen gestorven is, moeten we ook geloven dat wij, wat ons oude leven betreft, gestorven zijn. Hij is gestorven opdat alle die van hem eeuwig leven kregen, en wij zitten hier, niet langer voor zichzelf zullen leven, maar voor Christus. Ik kan er zo gemakkelijk overheen lezen. U ook? Leven voor Christus, die voor hen gestorven en weer levend geworden is. We hebben, ik zal zo nog een tekst lezen, de kracht en het vermogen in ons om leven te brengen. Daar was over nagedacht. Om leven te gewoon iets wat dood is, levend te maken. Dat zit in ons. Houd er dus mee op, gelovigen naar hun uiterlijk te beoordelen of naar wat men over hen zegt. Ik heb zelf de fout gemaakt om zo over Christus te denken en hem alleen als een mens te beschouwen. Maar dat is nu wel anders, zegt Paulus. Nou, dat gaat zo nog even door. Maar de boodschap is, we zijn gered om te redden. Wat mij betreft zit hier wel een kern van het evangelie. Dat het meer is dan alleen maar het kruis voor jou. Maar dat dat kruis voor u en voor mij ons, nou ja, nogmaals in beweging zet. Wat hindert ons dan? Wat zit ons dan zo dwars? Ik kwam op internet een mooi stuk tegen. Preek op zich, die ga ik niet houden. Maar er stond in 7 redenen waarom we geen discipelen maken. Ik dacht, discipelen maken, hey, dat is waar ook, ja. We moeten niet het evangelie vertellen, we moeten discipelen maken. Wat zegt dat? Discipelen maken zegt iets over, we moeten relaties aangaan. Blijvende relaties die we onderhouden met andere mensen. En hij schrijft 7 punten. Ik ga die 7 punten niet behandelen, maar een paar dingen er wel uitpikken. Dit is er zo één. Jezus werkte met discipelen. Je zou zeggen, waarom spreekt hij niet in die 3 jaar tijd, doet hij niet 30 grote campagnes van 10.000 mensen? Dan bereik je nog eens mensen. Weet je wel? En wat hij doet, is 3 jaar lang met 12 mensen rondlopen. Lekker interessant. Daar ga je de tv niet mee halen, om het zomaar eens te zeggen. Daar ga je toch niet mee scoren. Koppeltje van 12. En hij kiest daarvoor om zijn leven te investeren, uit te gieten in 12 mensen. En daarom hebben wij het er vandaag nog over. Dus als het gaat over effect, dan heeft het effect. Discipelen. Bent u gediscipeld? Heb je een persoon gehad bij wie je terecht kon? Die je geholpen heeft, waar je vragen kwijt kon? Die voor je bad, die voor je bidt, die met je praat, die je helpt, waar je je worstelingen mee kan delen? Heb je zo iemand? Dat is toch heerlijk? Als je zo'n vriend zou hebben, weet je wel, zo'n mentor, zo'n maatje. Iemand die je bij de arm neemt en zegt, kom, ik ga met jou. Ik ga met jou. Hebben we die? Voor wie ben je iemand? Wie is jouw discipel? Hebben we zo iemand? Denken we er op die manier over na? De Bijbel zegt, want al had u 10.000 leermeesters in Christus, daarmee heeft u nog niet vele vaders. We hebben vaders nodig die hun kinderen bij de hand nemen en met ze oplopen. Met ze meegaan. Jezus investeerde in een paar mensen. En soms hebben we ook te weinig geduld, schrijft hij in dat stuk. Want we willen vandaag resultaat. Nou ja, vooruit. Morgen mag ook nog, maar het moet niet te lang duren. Bijna zitten we in Gods agenda te schrijven. Kan nooit de bedoeling zijn. En soms hebben we last van onze eigen gebroken persoonlijkheid. Weet je wel, wat hindert je? Nou ja, wat hindert jou om iets te doen? Wees nou eens eerlijk. Waarom doe je dingen niet? Ja, weet je, omdat je het niet kunt. Of omdat je beschadigd bent. Of omdat die beschadiging nog niet is weggenomen. Of Misschien zit er wel zonde dwars. Weet je wat denk je? Ja, wie ben ik om te vertellen aan een ander wat hij moet doen? Stel je voor dat hij in mijn hart zou kijken. Ik moet dit eigenlijk nog tegen mijn vrouw of tegen mijn man vertellen. Of ik moet dat eigenlijk nog in orde. Maar eigenlijk, en het houdt je, het verlamt je. Het verlamt je. Want zonde kan je zo en dan is er zo'n stil stemmetje van binnen die zegt, hey, wie ben jij? Hey, wie ben jij? En voor je er erg in hebt, is de kerk alleen nog maar op zondag. Zing je een mooi lied mee en genieten we van een preek en op maandag durven we niet. Want dan zijn we verlamd. En wat hindert ons dan? Ja, wat hindert je? Dat is jouw gebrokenheid, het is mijn gebrokenheid, heel vaak ook. Maar God wil dat wij gewoon onszelf zijn. Zo'n stukje. Alle macht aan hem, tot aan het eind is hij bij je. En soms zijn we zelfs bang dat we denken, ja, stel je nou voor, ik wil het wel vertellen, maar stel je nou voor dat hij slimmer wordt die ander als ik. Hij moet ook niet al te volwassen worden, want stel je voor dat ze beter worden dan ik. Dat soort motieven heb je soms. Ja? Nou, wat kan er allemaal niet dwars zitten? Ik heb hierbij geschreven van, weet je, lieve mensen, we moeten maar gewoon uitstappen. Uitstappen met alles wat je in je hebt. Met grote vrijmoedigheid. En loslaten alsof je niks hebt te verliezen. Wat heb je te verliezen? Wat heb je te verliezen? Wat heb je te verliezen? Wees eerlijk. We hebben niks te verliezen, lieve mensen. We hebben helemaal niets te verliezen. En hij gaat je kracht geven. Tot aan het eind. Ik wil met u naar een tekst uit de Efezebrief. Want die kracht, die zit er echt. Efeze 1. Ik begin te lezen in vers 15. Christus is het hoofd van de gemeente. Dat heeft Paulus niet gezegd, dat hebben wij erboven gezet, maar hoe mooi is dat? Hij is het hoofd. Niemand anders. Hij is het hoofd van de gemeente. Daarom, zegt Paulus, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen. Wauw. Daarom houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Ik wacht elke keer, want het is zo'n ongelooflijk lange zin, dit. Je kunt daar helemaal in verdwalen in die zin. Maar hij is zo rijk. Zo rijk. Als Paulus hoort van de mensen, kan hij niet anders dan danken. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en openbaring geeft in het kennen van hem. Dat is waar die voor bidt. Dat je een geest van wijsheid en van openbaring krijgt. Wat is dat dan, wijsheid en openbaring? Waar gaat het dan over? Daar komt hij, namelijk verlichte ogen van uw verstand. Om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in alle in de heiligen. Verlichte ogen van het verstand. Het licht van God moet in je hart schijnen. Dat is wat hier bedoeld moet worden. En waarom moet dat licht van God in ons hart schijnen? Omdat dat de plek is waar ook zoveel weerstand zit. Van binnenuit zit soms zoveel weerstand. Kan dat licht niet komen omdat mijn zonde, mijn broer, mijn zus, mijn dit, mijn dat, het verleden, de toekomst, mijn angsten, mijn onvolmaaktheid en het is allemaal weerstand. Allemaal weerstand. En dan zegt hier Paulus van, daar mag licht op komen. Ik vind dat al zo mooi, want als het licht van God erop komt, dan is het ook weg. Is gewoon weg. Al wat in het licht komt, dat kun je van de tafel afschuiven. Daarom is beleiden ook zo goed. Daarom is beleiden zo goed. Als beleiden ligt, ligt het open. Als je beleiden hebt, ligt het open. Als een narigheid in je leven zit, ga het maar vertellen. Moeilijk? Ja, verschrikkelijk moeilijk. Ik ben de eerste met jullie die het zegt. Maar dan ligt het daar. Goed. Kan je het zo van de tafel afvegen. Dan kan het eraf. Verlicht de ogen van je hart. Om te weten wat de hoop van zijn roeping is. En de rijkdom van de heerlijkheid van zijn erfenis. Weer een komma. Wat voor rijkdom, wat voor heerlijkheid. En wat de, en nou komen er een paar van die woorden die zou je met blokletters willen uitspreken. De alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. Dat is in jou en in mij. Wat is in jou en in mij? Alles overtreffende kracht van God. Alles. Jij, en wat is alles? Hoeveel procent zou dat zijn? Weet je, ik denk hij is opgestaan uit de dood. Hij heeft alles overwonnen. En dan zegt hij, die kracht is in jou. Overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Precies zo machtig als hij was en is. Die kracht zit in ons. Dat is de potentie die we hebben. Punt. Lange rust. Daar word je toch ongemakkelijk van, of niet? Of word je er blij van? Daar word je blij van. Oké. Daar word je blij van. Want we hebben een enorme voorraadschuur vol zomaar tot onze beschikking. Ja, lieve mensen, we zijn onderweg. We zijn gewoon onderweg. En dat is wat die tekst leert uit het zendingsbevel. Heengaande, onderwijzende. En we beginnen bij zo. Maar de voorraadschuur zit vol. We beginnen bij zo. En we leren elke keer om daar wat bij te voegen. En dat kan, want we hebben zoveel tot onze beschikking gekregen. Een alles overtreffende kracht. Een grootheid van zijn kracht. En die is bewerkt in Christus toen, toen God hem uit de doden opwekte. En aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. En elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. Hier is hij. Onder ons, verderop in de Efezebrief zegt hij, met hem zijn wij gezeten, boven alle macht en kracht en heerschappij. We zijn met, dat is onze Jezus, dat is onze Heer die we kennen. Hebben we nog meer nodig, mensen? Of gaan we het hiermee doen? Gaan we het hiermee doen? Wat ons hindert is soms, raakt hier een beetje in de zaal. Ik hoor het bijna. Ja maar. En ik wil de ja maar niet wegdoen. Ik ga dit ernaast zetten. Dit hebben we tot onze beschikking. En het ja maar. Dat zit heel vaak daar. Daar zit het ja maar. En hier zit het geloof. Er is één ding wat boven dat verstand uitgaat. Er is één ding wat uitgaat. Boven die alles overtreffende grote kracht die wij tot onze beschikking hebben. En dat is, zegt de Bijbel in Efeze 3 vers 19, de liefde van Christus. Die gaat er nog weer bovenuit. Dat is nog overtreffenderder, groterder dan. Hè? De liefde van Christus overstijgt dat. We zijn zo afhankelijk als het maar zijn kan van die kracht van God. En weet u, als we ons in de armen van Jezus gaan werpen, hoeven we niet bang te zijn. Dan hoef je niet bang te zijn. eigenlijk hoef je nooit bang te zijn. En niet bang zijn, daar bedoel ik mee, mag je vertrouwen hebben. Natuurlijk, zul je zeggen. Natuurlijk. Maar je mag vertrouwen hebben. Hij gaat met ons mee op maandag. En op dinsdag. De kerk op maandag. En ik moest denken aan het verhaal, gaan we niet lezen hoor. Ik moest denken aan het verhaal van die man uit Decapolis. Ken je hem nog? Die bezetenen van Gadara. Wel bekend, hè? Als Jezus daar komt, dan ken je dat verhaal en dan loopt daar zo'n man. Schaars gekleed zullen we maar zeggen. Die slaapt in graven en in spelonken en in woeste plaatsen. Weet je wat, die denkt, ach, je voelt meteen, dit klopt niet. Meteen, dat, je ziet zo'n man en je denkt van, dat is niet goed, dat is niet goed. En uiteindelijk, nou, kent verhaal met die al die demonen, legioenen, die gaan in die varkens en die man die herstelt helemaal. Die man die geneest helemaal gelijk. Wie waren er toen in de problemen? De mensen die het zagen, die denken van, dat is niet normaal. Dat is niet normaal. En die zeggen eigenlijk van, ja, Jezus, wilt u maar weggaan hier? Weet je wel, want u geneest hier mensen. Wat kun je rare dingen meemaken wanneer je christen bent? Ja, en maar die man, van daar wil ik eigenlijk naartoe, die zegt van, heer, mag ik met u mee? Mag ik met u mee? Die man die heeft een ontmoeting gehad met Jezus en die zegt, mag ik alsjeblieft heel dichtbij blijven, ik wil met u mee. En dan zegt Jezus, nee, ik wil dat je hier blijft. En toen dacht hij, ja, wat moet hij dan doen? Wat moet hij dan doen? Nou, moet gewoon vertellen wat er met je gebeurd is. Zo'n klein beetje. Mij is gegeven alle macht en ik ben bij je tot aan het eind van de wereld. Weet je wel? Hij had dat te vertellen. Misschien niet zoveel. Ja, wel een groot ding. Gisteren sliep ik nog in een graf en nu ben ik goed gekleed, staat er dan. En zie ik er fatsoenlijk en netjes uit, weet je wel. En is het een normaal mens geworden? Dat had hij te vertellen. En Jezus heeft dat gedaan. En daar gebeurt dan wat. Daar gebeurt er wat. De geschiedschrijvers vertellen daarover. Maar dat is hoe Jezus met u en mij wil omgaan. We hebben wat te vertellen. We hebben wat te melden. We hebben echt wat te vertellen. Die kracht die zit in ons. En daar ga ik het bij laten. Ik wil toch een moment nemen, gewoon dat we allemaal voor onszelf even stil zijn. Denk het aan die tekst uit Efeze 1 vers 18. Waar zit nu die weerstand? En wat zorgt ervoor dat we soms liever op ons knusse stoeltje zitten dan erop uit te trekken? Zullen we bidden? Heilige Geest. We kunnen het elkaar vertellen, maar het zou veel mooier zijn wanneer u het ons vertelt. Ieder persoonlijk in ons hart spreekt waar de weerstand zit. Waar het licht nog mag schijnen in onze harten. Waar nog hindernissen zijn, waar u dingen mag wegnemen. En Heer, ach, misschien lieve mensen, zeg je nu van, oké, Heer, neem het maar weg. Dat is ook een bereidheid die wij mogen uitspreken. Om God toe te laten in al die gebieden van ons leven. Zodat we nog meer licht kunnen zijn, zodat we nog meer zout kunnen zijn. Heer, haal de heel hindernissen weg, maar maak ze ook bekend aan ons, wanneer dat nodig is. U weet wel hoe dat moet, Heer. En het is meestal een persoonlijk verhaal. Iets, ach, wat in de eerste instantie jezelf raakt. Maar misschien, Heer, is het de komende week wel een tijd om eens iemand op te zoeken. En is het nodig om dat te delen met iemand? Om een stap te zetten naar contact met die ander. Om niet meer dingen zelf op te willen lossen, maar te delen. Er zit zoveel kracht in. Help ons, Heer. Help ons. Help ons ook als gemeentevader om een licht in het licht te zijn. We gaan zo'n mooi gebouw hebben, maar we willen, Heer, uw grootheid zien. En dat gaat door deze gebroken vaten heen. Dat is de enige manier waarop het kan. Leid ons, Heer, alstublieft. Help ons. Kom ons tegemoet, Heer. Vergeef ons ook, Heer. Wanneer we het hebben verprutst. Wanneer we het soms zo lang hebben verprutst. Wanneer schaamte ons op de nek zit. En we misschien denken van ja, weet je, moet ik het nou alweer zeggen? Doe het maar. Doe het maar. Want dat offer van Jezus is echt groot genoeg. En dan danken we u, Heer, dat we een alles overtreffende grote kracht tot onze beschikking hebben. O, Heer, dat is eigenlijk gewoon geweldig. Dat is ook iets om heel erg blij van te worden, Heer. Want u heeft ook die schuld van ons gedragen, alles gedragen. En we mogen, ja, uitstappen en met u wandelen. Help ons, Vader. Zegen ons. Wil jullie zegenen dat die houding ook opnieuw of dieper binnen mag komen. Zodat we ervoor kunnen gaan, Heer, voor u en voor u alleen. Want u bent het waard. Amen.